Gemeente, namens de kerkenraad zijn er de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag gaat om 16:30 dominee R.C. Bogaert voor. Zondag 18 mei hoopt om 10:00 dominee G.A. van der Brink voor te gaan in de dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. Om 16:00 dominee W.J.C. van Blijderveen, en let u op de afwijkende aanvangstijd. Dan de volgende mededelingen. Bij Annemieke en Willem Boom is woensdag 7 mei een zoon geboren, Arie Leendert. Moeder en Aaron maken het goed. Woensdag 14 mei is er een Bijbelavond. Dominee van der Brink spreekt over echtscheiding en hertrouwen. Alle hartelijk welkom, de aanvang is 8:00. Op zaterdagavond 17 mei om 7:00 is er gebedskring in de consistorie. Indien iemand iets bij de kerkenraad wil melden voor Censura Morum, dan graag maandagavond 12 mei tussen 9:00 en 9:30 telefonisch contact opnemen met ouderling Roosendaal. In de hal van de kerk is er na de dienst weer een kerkbode beschikbaar. Voor alle genoemde data geldt Deo voor lente. Wat betreft de dienst van de offeranden, de eerste collecte is voor Stichting Ontmoeting, de tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor onderhoud, kerk. Tot zover deze afkondigingen. Laten wij samen nu de dienst beginnen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu samen van Psalm 107. Het zesde vers: zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat ze God vergaten. Het zevende vers: toch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. En het laatste, het 22e vers: wie wijs is, merke die dingen. Psalm 107, vers 6, 7 en 22. gemeente, ook deze morgen mogen wij samen horen naar de heilige en de heilzame geboden van God. We stellen ons onder de tucht van de wet en horen ook naar de belofte daarin. En ons antwoord op het horen van zijn geboden is het laatste vers van Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Het laatste, het 88ste vers van Psalm 119, de psalm van de wet, na de wet en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God en heden spreekt hij door zijn woord, al deze woorden zeggend, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverige God. Dat betekent een heilig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid of geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk, dat is niet lichtvaardig, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En de Heere Christus, die de wet van God volkomen vervulde, vatte deze 10 geboden samen in het grote gebod toen hij leerde, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wanneer wij samen Gods aangezicht zoeken in de gebeden, willen we de Heere danken voor de geboorte van Aaron. En danken ook dat de Heere het met zowel hem als moeder heeft goed gemaakt. We willen voorts in de gebeden ook de verootmoediging voor de Heere dragen. U weet wellicht dat in een deel van, laten we maar zeggen, onze gezindte deze zondag in het bijzondere teken van de verootmoediging is gesteld. We willen dat ook op verzoek van ons modaramen in de gebeden een plaats geven. En voorts willen we de rouwdragenden in het midden van de gemeente de Heere aanbevelen. Zoeken wij dan met en voor elkaar Gods aangezicht in het gebed. Ontfermende Heere in de hemel, wat mag het ons bijzonder verwonderd stemmen om onze plaats weer in te nemen in dit huis van gebed. Uw woning, waar uw naam mag worden aangeroepen, waar uw woord mag worden geopend en waar naar uw eigen toezegging u zelf in het midden wilt wezen. Want dat is toch de plaats waar wij vergaderd mogen worden in uw naam. En Heere, dat danken we u dat we na een week waarin zoveel was en zoveel gebeurde, hier de rust mogen zoeken op de plaats waar inderdaad de rust geschonken wordt. Maar ook dat we een nieuwe week op deze plaats mogen beginnen. Om vanuit uw woord te ontvangen wat nodig is met het oog op de weg die voor ons ligt. Maar Heere, voordat wij bidden om uw onmisbare zegen in deze dienst, over deze dienst, vanuit het woord van deze dienst, past het ons om ons voor uw aangezicht te verootmoedigen. Heel persoonlijk, om wie wij voor u zijn, Heere, om wie wij de afgelopen week ook voor u waren. En natuurlijk is het dan een geweldig verschil of wij uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel, of dat wij nog leven voor onszelf, overeenkomstig wat wij willen. Maar hoe verschillend dat ook is, Heere, voor ons allen is het waar dat we elke dag tegen u misdreven hebben, gezondigd hebben in woorden, gedachten, bedoelingen, daden, of juist dat wat we nalieten. En daarom bidden wij van u, Heere, wilt u deze dienst, terwijl wij om vanwege onze zonden niets verdienen, ons toch onthalen op een onverdiende zegen, een zegen die we ook niet missen kunnen. En op deze zondag, ook in dit gebed, willen we ons in het bijzonder ook voor uw aangezicht verootmoedigen vanwege de noden die we gezamenlijk hebben. En de schuld die we gezamenlijk hebben als gemeente, als gemeenten, als kerk, als kerken, als volk. En ach Heere, als u zou doen naar wat wij verdiend hebben, wie zou dan nog hopen? En daarom bidden wij van u in de naam van hem die u altijd hoort. En om dat volbrachte werk van hem die u altijd hoort. Wilt u nog van genade weten, Heere? Ons deze dienst bezoeken met uw zegen, maar ons ook als gemeente, als kerk, als volk nog niet overgeven aan onze eigen boze wegen, maar nog wederkeren schenken, herleving geven, opdat uw eer ook in deze landen zal wonen en zal blijven. En zegen daartoe, Heere, de loop van uw getuigenis. O deze morgen, aan alle plaatsen waar dat woord mag uitgaan, in ons vaderland en daarbuiten, maar ook op deze plaats, waar u ons als gemeente verzameld hebt rondom uw woord. Heere, wilt u dan spreken, woorden van eeuwig leven, en die woorden richten tot het hart, zodat de kinderen het begrijpen, maar ook bewaren zullen in hun binnenste, zodat de jonge mensen gewaar worden dat u ook zo nadrukkelijk op hun hart en leven uit bent, maar dat er ook voor de oudsten onder ons, voor wie het misschien al door zoveel beproeving en moeite en ervaring is heen gegaan, een woord van lering, van vertroosting, van vermaning, van hoop zal bij zijn. En wilt u zo zelf het woord ter hand nemen, Heere, en werken wat is tot eer van uw naam. Wilt u ook gedenken in de bijzondere omstandigheden van het leven, van nood, van moeite, van de rouw. Heere, wat brengen we niet mee naar uw huis, wat we misschien zo graag even zouden zijn vergeten. Maar het is er en het gaat mee en we dragen het mee en daarom we dragen het op. En ziet u in gunst op hen van boven die het moeilijk hebben hier of thuis aan de kerktelefoon. Dat kan zijn vanwege rouw of eenzaamheid of bange gedachten, moeite, zorgen en wat niet al. Heere, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen toch voor ons open. Ook in de opening van het woord. Heere, maar behalve noden, zorgen, verdriet, vragen, vrees, is er ook in het midden van de gemeente bijzondere vreugde. En mogen wij als gemeente u hartelijk danken, dat u uw scheppende en schenkende hand zo hebt opengedaan in het leven van Annemieke en Willem Boom, waar Aaron het levenslicht mocht zien, door uw hand in de stilte van de moederschoot geweven en bewaard. Mocht op uw tijd Aaron geboren worden, waarbij u de moeder ook wilde sparen en geven wat nodig was. Heere, we danken u voor die bijzondere blijken van uw gunst, ook hen en hem bewezen. En we bidden van u, wilt u deze kleine jongen voor uw rekening nemen, dat hij mag opgroeien, leven, bestaan, ter ere van uw naam, tot vreugde ook van ouders. En wil als vader en moeder ons bezetten met uw geest en wijsheid, uw liefde en bewogenheid, om ook deze kleine voor te gaan in uw dienst. Voor te gaan op de weg, door u bepaald, die weg ter zaligheid. Heere, zo ziet het alles op u. En zo blijft het alles op u wachten. We zien tot u op die in de hemel zit om te bidden, om hulp en om gunst te vragen. Maar ziet u dan vanuit Sion, de woonplaats van uw eer, op ons in genade neer. En hoor ook deze gebeden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen het woord van God in het boek van de Psalmen. En we lezen vanmorgen met elkaar Psalm 16. Schriftlezing is uit het boek van de Psalmen, de 16e psalm. We lezen deze psalm in zijn geheel, psalm 16. En daar luidt het woord van God als volgt. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn, en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel van mijn erven en van mijn beker. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven, die mij raad gegeven heeft. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Tot zover de lezing van deze 16e psalm, gemeente. En we zullen deze psalm vanmorgen met elkaar beluisteren, overdenken, met name vanuit het tweede gedeelte van vers 10. Dat tiende vers, dat luidt als volgt: want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En dan met name deze woorden: gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Tot zover de lezing van de psalm en ook het tekstwoord voor de bediening van het woord deze morgen. Voordat wij ons onder het woord van de Heere stellen samen, krijgt u de gelegenheid om in de dienst van de offeranden uw liefdegaven te geven. De bestemming is vooraf bekendgemaakt. De Heere geven ook daarover zijn zegen. En wij zingen ter inleiding op de bediening van het woord van psalm 132, de versen 7 en 12. Psalm 132, vers 7 en vers 12. gemeente, ouderen, jonge vrienden. Dit is toch in de diepe zin van het woord, denk ik, een echt gelukkig mens. Tenminste, als u met min of meer aandacht de psalm hebt meegelezen of misschien de psalm hebt meebeluisterd, dan zal die gedachte toch al snel bij ons bovenkomen. Als je toch weet wat deze man weet. Als je ervaart wat deze man ervaart. Als dat zekere weten de vastigheid van je hart is. Ja, dan ben je toch een echt gelukkig mens. En het zou zomaar kunnen dat, terwijl u meelas of naar het lezen van deze psalm luisterde, dat misschien wel heimelijk een bepaalde jaloersheid uw hart bezette. En u dacht bij uzelf, was dat nou eens mijn zekerheid? Was dat nu eens mijn rust? En kon ik nu voor mezelf eens getuigen dat ik inderdaad me zo veilig en zo zalig weet als deze man dat weet? Misschien wel omdat u op dit moment, ik weet dat natuurlijk niet, maar omdat u op dit moment in het leven veel tegen is. Er is misschien veel tegenspoed. Er is misschien de strijd met veel tegenstanders, geestelijke tegenstanders. De weg ligt misschien in het diepe. En dan beluister je zo'n psalm toch met verlangen in je hart. Als die dichter daar bijvoorbeeld zegt, de Heere is mijn deel. Hij bedoelt daarmee, jongens en meisjes, de Heere is mijn alles. De Heere is mijn alles. En zo zegt hij verder, de Heere geeft mij raad. Hij is er altijd. Hij is altijd aan mijn rechterhand om mij uit te helpen. En daarom belijdt deze dichter, ik zal niet wankelen. En gemeente, dat is geen geestelijke overmoed. Dat is geen geestelijke hoogmoed, want deze dichter roemt niet in zichzelf, maar hij roemt in zijn Heere. En ja, wat is dat rijk, hè? Wat is dat rijk? En dan heb ik nog maar enkele punten uit deze psalm eigenlijk wat aangeraakt en aangewezen. Maar als je toch zo gemeente je weg mag gaan door dit leven in goede dagen, maar ook in die moeilijke dagen, in die scherpe dagen, in die droeve dagen, als je je belaagd weet, bedreigd weet, bedrukt weet, hè, als dat je rust is in de tijd dat je gezond mag zijn, maar ook in de tijd dat je ziek wordt en je weg ligt in die zwartste schaduw van de dood. En daarom, we kunnen ons denk ik er best wel bij voorstellen dat deze dichter zo'n blijdschap in zijn hart heeft. Daarom is mijn hart verblijd. Zo zegt hij, zo zingt hij. En dat is toch de taal van een mens die weet, in alles en door alles, in leven en zelfs in sterven, vast en veilig te zijn in de handen van de Heere zelf. In leven, maar dus ook inderdaad, zelfs door de dood heen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, zegt dan dat tekstvers. En let daar goed op. Want, je zou kunnen zeggen, hier ligt de diepe reden van zijn blijdschap, van zijn vreugde. Want, zelfs in de dood. Zelfs in het graf. Want dat is in deze tekst met dat woordje hel bedoeld. Zelfs daar zal God hem niet verlaten. Zelfs dan zal de Heere hem niet prijsgeven. En zelfs dan zal de Heere hem niet opgeven. En dan mag de dichter met de woorden van onze tekst vanmorgen roemen: gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. De Heere zal niet toestaan dat hij aan het verderf vervalt. Het verderf zal aan zijn leven gemeente niet raken. Het verderf, het zal geen grip op hem krijgen. Integendeel, verzadiging van vreugde heeft de Heere voor hem weggelegd. En let u dan ook op dat laatste woordje. Eeuwiglijk. Dus geen verderf, geen verderving, maar eeuwige vreugde. De Heere zal niet toestaan dat zijn heilige de verderving zie. Daarmee bedoelt de dichter hier dus niet dat de Heere hem zal uitredden uit een bijzonder gevaar, waarna zijn leven dan weer zijn loop herneemt. Anders gezegd, het gaat hier niet om een uitredding, hoe bijzonder dat ook al is. Maar het gaat in deze tekstwoorden nadrukkelijk om de uitredding. De bestemming van deze man ligt niet in de dood, niet in het graf, niet in het verderf, maar zijn bestemming ligt in de eeuwige vreugde. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Nou, geen wonder toch dat die dichter zegt, deze psalm, ja, dat is een gouden kleinoot. Zo begint vers 1, hè? Een gouden kleinoot van David. Wij zouden zeggen een gouden sieraad. Zoiets. Een gouden kleinoot, dat heeft een bijzondere waarde. Dat heeft een bijzondere betekenis. Dat heeft een hele bijzondere kostbaarheid, zo'n gouden kleinoot. En zo draagt David deze psalm mee in zijn hart. Als een heel bijzonder kostbaar stuk. Een gouden kleinoot. Want gemeente, hoe zul je dat niet koesteren? Die vrede van je te weten in leven en sterven in de hand van je zaligmaker. Hoe mag je dat niet koesteren? Zo zeker te zijn daarvan dat nou niets je scheiden kan. En dat nou niets je scheiden zal van de liefde Gods in Jezus Christus onze Heer. Ik heb bij mezelf gedacht, gemeente, deze psalm 16. Die zou eigenlijk best door het leven kunnen gaan als de bereiding van zondag 1. Wat is je enige troost? De enige troost is dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben van de Heere Jezus. En dat is de rijkdom van Psalm 16. Alleen, dan moeten we vanmorgen wel heel scherp opletten. Waar in de rijkdom van David, want het gaat in deze psalm over hem, hè? De psalm is van hem. Waar in de rijkdom van David nu precies bestaat. En wat die rijkdom van David nu precies is. Want al geeft die psalmgemeente op een machtige wijze uitdrukking aan Davids hoop en Davids vrede en Davids rijkdom in God, De psalm gaat over iemand anders. Die psalm gaat niet over David. Maar de psalm gaat over Davids grote zoon. De psalm gaat intussen over de Heere Jezus Christus. Misschien dat iemand denkt, wie zegt dat? Hoe komt u daarbij? Nou, dat zegt Petrus. U bent me misschien al voor, maar op die bijzondere Pinksterdag, die eerste, in die bijzondere Pinksterpreek, gemeente, citeert ook Petrus onze tekstwoorden, Psalm 16. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En dan gaat Petrus aan die mannen op de straten van Jeruzalem uitleggen, beste mannen, broeders, David, die deze woorden dichtte, is wel degelijk gestorven. En, zo zegt Petrus, zijn graf is onder ons tot op deze dag. Met andere woorden, David zelf heeft in zekere zin wel de verderving gezien. En daarom de woorden uit Psalm 16, die heeft David gesproken als een profeet. Petrus heeft het met deze woorden gezegd, gemeente. Hij, David dus, heeft dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten geweest in de hel of het graf. En dat zijn vlees geen verderving heeft gezien. Deze psalm van David gaat over de Heere Jezus. Het is overigens opmerkelijk dat Paulus in Handelingen 12 hetzelfde nog een keer uitlegt. Maar dat terzijde. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Zo profeteert David over zijn grote zoon. En zo hebben we het ook zien gebeuren, nietwaar? Op de paasdag. Nog niet zo lang geleden, jongens en meisjes. Hebben we het wonder van Pasen herdacht, nietwaar? Kort samengevat, die engel. Die kwam vanuit de hemel naar de aarde. Er was een aardbeving in de hof waar het graf van de Heere Jezus lag. En die engel daalde af en wentelde de steen van het graf en zat daarop. Ondanks het feit dat die steen met een extra zegel verzegeld was geweest. Je weet maar nooit, niet waar. En ondanks het feit dat er een militaire wacht voor dat graf stond om de doden te bewaken. Alleen de Heere liet zich door een zegel en door een wacht niet tegenhouden. Maar ziet u wat daar gebeurde? Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zich. Dat was er aan de hand. Het was immers volbracht. Het was toch volbracht? En als het volbracht is, als er geen zonde meer te verzoenen is, als er geen schuld meer over is, dan verliest het verderf zijn greep. En kijk, dat graf waar de Heere Jezus ingelegd was, gemeente, al was het dan een nieuw graf, maar dat graf, dat was het tastbare bewijs van onze menselijke verlorenheid. Dat weet u. Voordat er zonde was, was er ook geen graf. En met dat de zonde in de wereld komt, verschijnt in het boek van het menselijke geslacht steeds weer die zin. En hij stierf. En hij stierf. En hij stierf. En dat zou nooit meer stoppen. Nooit meer. En die andere psalm die klaagt erover. Wie redt zijn ziel van het graf? Ontzaglijke werkelijkheid. Een werkelijkheid waar we steeds ook weer opnieuw bij worden bepaald. In het groot van deze wereld, dagelijks, de berichten van doden, gevallenen. Maar ook veel dichterbij, misschien in de kring van onze families, onze kennissen, de gemeente. Keer op keer die tijding. En ondanks dat, zijn wij mensen onverbeterlijk in het maar afschuiven van de gedachte, toch, dat wij sterven gaan. Je leeft maar één keer, nietwaar? En mocht je dat even vergeten zijn, dan wordt dan dat op allerlei manieren toegeroepen. Van alle kanten komt die boodschap op je af. En mens leeft maar één keer. En ja, daarom somberen wij de dood. Ik kan beter niet doen. Komt tijd, komt raad. Hè? En komt de tijd, dan weten we de dood ook nog wel wat naar onze hand te zetten. Denken we tenminste. Gemeente, wij gaan sterven. Sterker nog. We zijn al bezig. Dat klinkt misschien een beetje cru. Maar elke keer als er een kindje gedoopt wordt in het midden van de gemeente, klinkt dat weer, hè? Dat ons leven niet anders is en niets anders is dan een gestadige dood. Langzaam maar zeker sterven wij. En dat is, en ik zeg het wel met huiver, maar dat is nog niet eens het allerergste. En u begrijpt al wat ik zeggen wil. Het ergste is wel dat wij mensen zijn die dood zijn door de misdaden. Geestelijk dood. En als we de levendmakende geest van Christus missen, dan betekent sterven voor eeuwig ondergaan. Dat was de aangrijpende boodschap, dat is de aangrijpende boodschap van het graf. En nu laat David profetisch het licht vallen op het open graf van zijn grote zoon. En spreekt dat open graf, die geweldige bevrijdende boodschap, waar de schuld verzoend is, waar de schuld bedekt is, waar er verzoening met God is, daar is er geen verderf meer over. Om te beginnen voor de Heere Jezus zelf. Hij had gebogen onder de last van de zonde der wereld. U weet dat. Toen hij boog onder het kruis, onder het vloekhout van Golgotha. God de Vader had die ontzaglijke schuld bezocht aan zijn eigen enig geboren zoon. Maar aan het kruis zien we al dat waar het volbracht is, dat het daar rust is. Toen de Heer Jezus stierf aan Golgotha's kruis, zegt de Bijbel, toen boog hij het hoofd en toen gaf hij de geest. U weet dat wel. Bij een mens is het andersom. Hè? Een mens geeft de geest en buigt dan het hoofd. De Heer Jezus boog het hoofd en gaf de geest. En het heeft me getroffen dat woordje het hoofd buigen, dat gebruikten de Griekse mensen in die tijd wel om aan te geven dat ze even een dutje gingen doen. Dus als de Heer Jezus het hoofd buigt aan het kruis, het is volbracht. dan legt hij zich te rusten. In de handen van de Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En om dat volbrachte werk zou de Vader niet toelaten dat zijn heilige, zijn lieve Zoon, de verderving zou zien. Integendeel, na de korte rust in het graf zal God de Vader zijn Zoon weer opwekken uit de doden. En gemeente, dat is de bijzondere vrucht ook. Dat was het wonder van de opstanding van Christus, maar dat is ook de vrucht van de opstanding van Christus. Voor hem en voor de christen. Als zijn verzoenend sterven het rustpunt van je hart is. En je met je stervende bestaan schuilen mag bij Christus. Juist vanwege dat stervende bestaan. Vanwege die nood, wie redt zijn ziel van het graf? Schuilen. Schuilen bij hem die je nog belijden moet. Ja toch, dat je nog geen recht op een schuilplaats bij hem hebt. Want gemeente, dat kenmerkt toch het toevluchtnemende geloof. Dat je het enkel nog verwachten kan van hem die je vanwege je zonde eigenlijk als laatste onder ogen zou willen komen. Verkent u dat niet? Als je zondaars bestaan, dat bestaan ten verderve, als dat je tot nood wordt. En je beseft en je bedenkt, ja, zoals ik leef, zoals ik ben van mezelf, zo kan ik niet sterven. En dan wordt ons keer op keer verkondigd dat er enkel verlossing is bij hem, bij wie je nota bene zo diep in de schuld staat. Je moet naar hem toe. En tegelijk, het kan niet, maar het kan niet anders. En misschien begrijpt u wat dat betreft die moordenaar aan het kruis wel. Voor die man, gemeente, was het echt 5 voor 12. 5 voor 12. En hij hangt er nota bene aan een vloekhout. En hij zegt zelf, dat is terecht. Dat heb ik verdiend. En die man hangt daar aan een vloek. Hoe zal hij zich nu wenden tot die kruiseling in het midden? Het kan niet, maar het kan niet anders. En dan horen we hem heel ootmoedig vragen, heren. Wilt u aan me denken? Ik denk dat hij verder niet durft te gaan. Wilt u aan me denken als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn? Maar ja, als hij aan je denkt, in genade, ja, dat is alles, toch? Ofschoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij. En hij hoort het even later. Volbracht. En zo geldt het in iedere christen. Dat is ieder die alleen Christus overhoudt. In alle onmogelijkheden wat ons betreft. En die het nog enkel van hem kan verwachten. Dat er nu geen verdoemenis is voor degene die in Christus Jezus zijn. De Heere zal niet toelaten dat zijn heiligen, maar ook die geheiligden, de verderving zullen zien. Misschien dat iemand zegt, ja, maar een christen moet toch nog steeds sterven? Kijk, Christus, ja, je kunt zeggen, hij heeft inderdaad werkelijk geen verderving gezien. God de Vader heeft zijn Zoon aan de dood, aan het graf ontrukt. Maar een christen sterft toch wel. Hij wordt wel begraven. Inderdaad. Zoals Petrus zegt, David, hij is toch gestorven. En zijn graf is onder ons, broeders, tot op deze dag. Want Christus zou de eersteling zijn, nietwaar? Die zou opstaan met dat nieuwe lichaam tot het eeuwige leven. Voor David, voor elke christen, komt dat straks. de dag dat Christus komt en ze opwekt tot dat heerlijke nieuwe leven. Het komt straks, maar ik heb gedacht, toch zie je er in dit leven ook al wat van. Hè? Dat het verderf begint te wijken, toch? Er komt toch vernieuwing? Er wordt toch vernieuwing zichtbaar, gemeente? En u die de Heere Jezus, laat ik het met Paulus zeggen, u die de verschijning van de Heere Jezus van harte onverderfelijk hebt liefgekregen, uw leven is toch niet meer zoals vroeger? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Die oude mens, hè, dat is die mens in ons die de zonde lief heeft, die sterft toch hoe langer hoe meer af. En de nieuwe mens, de mens die God lief heeft, die staat toch hoe langer hoe meer op. Ik had het net over Paulus. En Paulus zegt, ja, dan moet je niet denken dat ik al volmaakt ben tegen de Filippenzen. En ik heb het allemaal nog niet, maar ik jaag er wel naar en het is zo het verlangen van mijn hart of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden in dit leven. Maar Christen leeft een nieuw leven, natuurlijk. Je valt wat, hè. En je faalt wat keren. En je verliest wat slagen. Maar toch. Het verderf begint te wijken. Waar deze psalm, gemeente, echter vooral over spreekt, dat is de vernieuwing van het lichaam. En de zaligheid van het lichaam. In Gods toekomst. Hij zal niet toelaten, in navolging van Christus, dat zijn heiligen de verderving zien. Wat een gedachte, hè? Kijk, zalig worden, het gaat natuurlijk ook heel nadrukkelijk over je ziel. Laat dat duidelijk zijn. Zalig worden betekent dat je onsterfelijke ziel aan het verderf ontrukt is. Dat is een machtige zaak. Een heerlijke zaak. En zalig worden heeft ook, overigens, alles te maken met de eer van God. Laten we dat ook niet vergeten. Want het gaat in het zalig maken van zondaren eerst en vooral om hem. Al zijn die dingen altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gods eer en de zaligheid van zondaren. Maar zalig worden heeft ook te maken met je lichaam. En ik denk wel eens bij mezelf, dat we dat wat dreigen te vergeten soms. Artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het heel mooi. Als daar uitgelegd wordt dat Christus een waarachtig menselijk lichaam heeft aangenomen en een waarachtig menselijke ziel, en als dan ook uitgelegd wordt waarom. Ik zal het u voorlezen. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Hoort u dat? De Heere Jezus neemt de zielen van de zijnen voor zijn rekening, maar ook hun lichaam. De Heidelberger spreekt exact dezelfde taal. Zondag 15. Maar beleden wordt dat Christus met zijn lijden als met een enig zoenoffer ons lichaam en onze ziel. Er staat het lichaam zelfs voorop. Ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. Gemeente, God zou niet toelaten dat zijn enig geboren zoon de verderving zou zien. Maar God zal ook niet toelaten dat zijn aangenomen kinderen de verderving zien. En met die hoop leeft de kerk van alle tijden en plaatsen. Toch, ik geloof de wederopstanding der doden. De wederopstanding van het vlees, het lichaam. En een eeuwig leven. En wat is dat rijk? Weten dat je dat onvergankelijke leven gaat genieten. Zonder alle gebrek en tekortkoming, zonder alle schade, zonder alle handicaps die dat leven hier vaak kenmerken. Het lichaam dat je uit de hand van God ontving, dat gaat maar niet even mee. Maar dat lichaam gaat eeuwig mee. Al zou Christus er op zijn dag een wonderlijke vernieuwing aan geven. Wat kun je daar in tijden van ziekte, in tijden van afbraak, in tijden van verval jezelf mee troosten? Deze of gene heeft er misschien mee te maken. Je komt op bed terecht. En je bekijkt je lijf en ledenes. En dan denk je misschien bij jezelf, nou, blijft niet veel van me over. Ja, dan zie ik je op voor me, gemeente. Die man die zit daar letterlijk op de puinhopen van zijn leven. Met een scherf van een gebroken kruik zit hij daar zijn zweren te krabben. Want hij zit van zijn voetzool tot zijn schedel toe onder de zweren. En dan breekt er een dag aan dat Job zelf zegt: mijn huid is zwak geworden. En mijn gebeente is ontstoken van dorheid. Wij zouden zeggen, nou dan weet je wel hoe ver het is. En de vergelijking met de zieken die je ontmoet is natuurlijk snel gemaakt. Ook in het midden van de gemeente. En dan hoef je heus niet alleen maar te denken aan mensen die heel erg ziek zijn. Maar ook als het allemaal langer duurt en misschien nog heel redelijk gaat. Maar op het moment dat ze het infuus aanprikken, gemeente, voor de volgende kuur. Dan kun je dat zo aan de lijf ervaren. Er gaat weer een stuk. Misschien doet het heel veel goeds, daar gaat het even niet over. Maar er gaat weer een stuk. Van mijn gezondheid, mijn krachten, mijn bestaan. U weet toch wel wat Job overhield? Want ik weet, mijn verlosser leeft. En, want daar stopt de tekst niet. En hij zal de laatste over het stof opstaan. Gemeente, Job was heel realistisch. Al heeft de man nog hele goede jaren gekregen. Maar hij wist, ik keer terug tot het stof vroeg of laat. Maar prijsgeven, dat zal de Heere hem nooit. Ten laatste zal hij over dat stof opstaan. Zijn verlosser, hè. En dan moet hij horen wat Job zegt. En dan zal ik uit mijn vlees, uit mijn lichaam, God aanschouwen. Die ogen die zich eens zouden sluiten, Job weet, die zullen eens God zien. Want gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Een tijdje terug hoorde ik van het overlijden, dat is weer al een paar maanden geleden. Van een broeder in het zuidwesten van het land, jaren ouderling geweest. Ik heb hem goed gekend. Die een hele moeilijke weg had in dit leven. Jong weduwnaar geworden. Veel zorgen om de kinderen gehad, de gezondheid van de kinderen. Zelf ziek geworden. Behandeld, hersteld. Kon alleen nog maar fluisteren naar die. En vlak voordat hij stierf, had hij een gesprek met een medebroeder en toen zei hij: joh, in veel opzichten is mijn leven een rampjaar geweest. Het was overigens een hele blijmoedige christen hoor. Maar hij zei, in veel opzichten is mijn leven hier beneden een rampjaar geweest. Maar nu komt het jubeljaar. Want gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Zo leven en zo sterven. Luther heeft het prachtig verwoord, gemeente. Als hij zegt, de dood in Christus is waarachtig geen dood. Maar een mooie, korte, zoete slaap. Waarin we veilig en zonder allerlei zorgen een kort ogenblik zullen rusten. Tot de tijd komt dat hij ons met al zijn lieve kinderen tot zijn eeuwige vreugde en heerlijkheid zal opwekken en roepen. David kon ervan zingen. Soms geeft God je dat te doen. Soms is het een lofzang in stilheid tot hem. Maar hoe dat ook zij, in één ding zijn al die christenen gelijk. Het gaat aan op verzadiging van vreugde. Weet u het laatste woord nog? Eeuwiglijk. Eeuwige vreugde. Want het is vreugde zonder verderving. Amen. Gemeente, zingen wij van deze psalm. Psalm 16. Het vijfde en het zesde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 5 en 6. zullen we danken en bidden. Heren in de hemel, wat is dat een rijk vooruitzicht voor een ieder die schuilt bij hem. Davids grote zoon, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Ach Heren, dan zal diegene die hier misschien zo moeilijk kon gaan of staan, straks huppelen van zielenvreugd. En dan zal die ander, die hier door een ziekte nog maar kon fluisteren, het lied van het lam zingen. En die visueel gehandicapte zal de koning zien in zijn schoonheid. De blijdschap zal dan onbepaald ten hoogste toppunt stijgen. Heren, wilt u zo dit woord tot een medicijn uit uw apotheek van genade maken? U weet wie wat nodig heeft. U weet ook, Heren, wat wij kwijt moeten raken. Om uit die enige troost te leven. Wilt u het woord gebruiken, Heilige Geest, om dat te doen. We danken u voor wat u gaf. Heren, gedenkt u ook hen die het woord elders hoorden, thuis of waar dan ook, misschien in o zo moeilijke omstandigheden. Geef dat dit woord vandaag tot een echte rustdag maakt, waarbij we rusten in het volbrachte werk van u, Heere Christus alleen. We bevelen elkaar u aan, persoonlijk als gemeente, de broeders. Heere, wilt u hier wonen, werken, voortgaan, uw koninkrijk uitbreiden? We danken u dat afgelopen week vergaderd mocht worden door de broederkring. Wilt u het alles in uw hand nemen, o koning van de kerk, om uw werk te doen en tot de voleinding te brengen. Opdat het met haast ga aanga op die dag, dat gij uw rijk volmaken zult. Hoor onze bede, aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden, om het offer, het bloed en het gebed van David, grote zoon. Amen. Gemeente, we eindigen met Psalm 45, vers 7. Je zou kunnen zeggen dat is de voortoon van het jubeljaar. Straks is het zover. Hoe gehavend, geschonden, geleden het lichaam hier ook heeft. Maar straks leidt men haar in statie naar de koning. Psalm 45, vers 7. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God. En draag met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.